Wij zongen, ik wandel in het licht met Jezus. En Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daar staat dus dat wij gereinigd worden van alle zonden. In moderne Nederlands, van elke zonde. Als wij in het licht wandelen, indien wij in het licht wandelen. Nou ja, wat is dat eigenlijk, in het licht wandelen? En hoe komt men aan dat reinigen van elke zonde? Want dat blijft altijd een problematisch onderwerp. Niet dat de Bijbel er nou zo onduidelijk over is, maar het blijft een problematisch onderwerp omdat het van doen heeft met onze beleving en dus met onze gevoelens die zich niet zonder meer laten sturen, zo min als dat onze gedachten zich laten sturen. Men heeft het wel over vrijdenkers, maar het idee dat de mens vrij is om te denken wat hij wil, dat is geen goed idee. Dat kan hij namelijk niet, binnen zekere grenzen wel, maar nauwkeurig, nee. Daar ga ik niet verder op in, daar neem ik de tijd niet voor. Waar het mij om gaat is dit: wij hebben 15 dagen geleden, inmiddels, meen ik, in Apeldoorn een hele dag gesproken over priesterschap en meer in het bijzonder dan weer van de hoge priester. En nog meer in het bijzonder hebben we gesproken van de hoge priester na de ordening van Melchizedek, die dat geworden is, dat wil zeggen die dat ambt gekregen heeft, de Heer Jezus Christus dus, die dat ambt gekregen heeft na de kruisiging. En in ieder geval, hij kreeg het ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Zo wordt het ons gezegd, uitgebreid, in de Hebreeënbrief uiteraard. Want dat is het enige nieuwtestamentische schriftgedeelte, Bijbelboek, dat melding maakt van het priesterschap van Christus. Dat wil niet zeggen dat het elders niet genoemd wordt. Het wil zeggen dat de terminologie en het beeld van het priesterschap als zodanig, want het is een beeld, het is symboliek, dat dat alleen in de Hebreeënbrief gebruikt wordt, terwijl de betekenis ervan inderdaad ook op andere plaatsen beschreven wordt, veel andere plaatsen, waaronder die tekst die ik u zojuist voorlas uit 1 Johannes. Het is trouwens niet voor niks dat de opvatting bestaat dat als Paulus niet te schrijven was van de zogeheten brief aan de Hebreeën, dan is de eerstvolgende optie, plan B of zo, de eerstvolgende optie is dan Johannes. Dat ligt voor de hand. Omdat Johannes inderdaad zowel in het evangelie van Johannes als ook in deze brieven van Johannes die functie van de Heer Jezus Christus beschrijft. Echter, zonder dat woord, die term te gebruiken, priesterschap. Laat staan dat hij de naam Melchizedek zou gebruiken. Maar hij beschrijft de inhoud van de functie. De inhoud van de functie kan worden samengevat, nee, wordt samengevat in Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat dat hij, volgens vers 17, dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat zou zijn wil zeggen dat het ook de bedoeling was van oorsprong. Dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen bij God te doen waren, of gewoon in de dingen bij God, om de zonden des volks te verzoenen. En 15 dagen geleden heb ik, meen ik, ook toegelicht dat de hoge priester onder het oude verbond was die van Israël, naar de ordening van Aaron, het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. En de hoge priester was niet nodig om als heiden een Israëliet te worden, maar als je één keer een Israëliet was, had je die hoge priester. Ik bedoel, ik zal het nog één keer kort zeggen, Rut was een Moabitische. Die hoefde zich niet bij de hoge priester te melden om te vragen of die misschien een Israëlische en Israëlitische van haar kon maken of zo. Dat was nergens voor nodig. Ze riep gewoon, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En niet eens tegen de hoge priester van die dagen. En daarmee was het zo. En toen had ze een hoge priester. De hoge priester is het niet om iemand aan het volk toe te voegen. Dat is niet de functie van de hoge priester. De hoge priester doet hun werk aan de leden van het volk. En dit geldt ook voor het priesterschap van Christus. Zeg het nou meteen aan het begin. Want dat zijn die dingen die je nergens hoort, helaas. Of misschien net, maar dat wordt daarna toch weer tegengesproken in de praktijk. De hoge priester die wij hebben is de Heer Jezus Christus. Maar het is niet door zijn hoge priesterschap dat wij kinderen Gods geworden zijn. Maar nu wij kinderen Gods geworden zijn, hebben wij hem als hoge priester. En nu wij aan zijn volk zijn toegevoegd, hebben wij deel aan zijn hoge priesterlijke werk. Dat wil zeggen, dat verricht hij aan ons. Dat is het dan. En daarna weet ik, daarna gaan we vertellen, ja, maar dat is toch dezelfde als die meneer die, sorry, met alle respect, maar die man, dat is toch dezelfde die ooit aan het kruis leed en stierf voor onze zonden. Zeg ik, ja, dat is zo, maar toen was hij geen hoge priester. En dat verzin ik ook niet, want er staat ook zwart op wit in deze brief. In hoofdstuk 7 feitelijk en daarna in hoofdstuk 8 nog een keer. Op geen manier, hij was geen priester, niet naar de ordening van Aaron, niet naar Levitisch priesterschap, want hij was niet aan de stam van Levi, staat er uitdrukkelijk bij. Hij is pas priester geworden in zijn opstanding naar de kracht des onvergankelijke levens. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot hem werd gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is het. Ik kan het niet helpen, staat zwart en wit in de Bijbel, dat het niet algemeen bekend is, kan ik ook helemaal niks aan doen. Begrijp ik ook eigenlijk niet. Staat gewoon zwart en wit in de Bijbel. En daarna zeg ik wat ik ook altijd zeg in verband met dit. Zodra wij beginnen te spreken over het tegenwoordige werk van Christus, hebben wij altijd een probleem, omdat feitelijk alle teksten die daarover gaan, de eeuwen door systematisch zijn weggeredeneerd naar het verleden. En dat loopt dan tot en met zijn kruisiging. En voor alle praktische doeleinden is het daarom gebleven. Wat betekent de Heer voor je, zeg ik dan, en dan krijg je als antwoord dat hij voor mijn zonde gestorven is. En dan ben je blij dat je zo'n antwoord krijgt, al. Toch wel. Maar ja, als het niet meer is dan dat, dan hangt hij nog steeds aan het kruis. Zo'n rooms-katholieke variant. Dat laatste althans. Daar zal ik het daar niet over hebben, want dit zijn inleidende woorden waar ik niet onderuit kom. Waar het om gaat is dat er staat dat de hoge priester zal verzoening doen voor de zonden des volks. Hebreeën 2 vers 17. Dat volk, dat is zijn huis of zijn volk. En hij doet dat dus aan zijn huis en zijn volk. Maar dat zijn wij, indien wij, daar ben ik inmiddels in 3 vers 6. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel of tot het einde toe vast behouden. Want zoals Mozes trouw was over heel Israël, waarover hij aangesteld was door de Heer zelf, door Jehovah zelf, de Heere God, zo is de Heer Jezus trouw over zijn volk, waarover zijn huis dus, waarover hij aangesteld is als hoge priester, door God zelf. Kortom, dat staat er ook, want van Christus staat dat hij getrouw is als de zoon over zijn eigen huis. Hij is getrouw, vers 2, aan degene die hem gesteld heeft. Zoals ook Mozes dat eens was. En Christus, vers 6, is getrouw als de zoon, de erfgenaam, over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Wat de Heer Jezus voor ons doet, is namelijk verzoening. Dat woord verzoening, dat begint met hier las en dan komt er nog wat. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, want ja, toen maar. Hier las nog wat. En dat kennen wij, want hilasterion, dat is het Griekse woord voor het verzoendeksel. In Romeinen hoofdstuk 8 is dat. Zodat dit verzoenen, dat is niet het woord katalasso. Dat wil zeggen in een bepaalde relatie brengen, wat het maar wezen mag. Maar het is het woord uit het Oude Testament in de betekenis van bedekken. Kafar, bedekken. Van de kaporet, het verzoendeksel. En als hier staat, hij zou de zonden des volks verzoenen, is het dus de verwijzing naar het werk van de hoge priester op grote verzoendag. Dat woord is het dus. Het is een taaltechnische kwestie die ik niet kan uitleggen. Het gaat om dat hier meteen verband wordt gelegd met het werk dat uitsluitend door de hoge priester gedaan kon worden, eenmaal per jaar op grote verzoendag. Dat thema wordt vooruitgeschoven, want in Hebreeën 9 komt het pas uitgebreider aan de orde, waar grote verzoendag besproken wordt. Althans, dit deel, en dat is de essentie grote verzoendag, dat wordt besproken, dat hij eenmaal des jaars inging in het heiligdom, niet zonder bloed enzovoorts, om verzoening te doen voor de zonde des volks. En van Christus staat dus hier dat hij verzoening doet voor de zonden des volks, en dat hij in die functie van hoge priester is aangesteld ter gelegenheid van zijn opstanding door zijn hemelse vader, door God zelf. Want een hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God zijn. Dat is 5 vers 1 inmiddels. En daar brengt hij dus een offer, of wat het maar is, maar hij doet daar verzoening voor de zonden van zijn volk. Het punt is, en dat moet goed tot u doordringen, dat de Heer Jezus via zijn kruisiging de zonden der wereld wegneemt. Ja, dat is zo. Maar dat is niet de hoge priesterlijke functie. En hij deed dat ook niet in hoedanigheid van hoge priester. Dat kan niet, want hij was het niet. En dat staat hier ook, zoals ze zegt, als ik zei van Oostelijk 8. Hij was geen hoge priester. Met andere woorden, al wat hij voor zijn opstanding deed, was niet hogepriesterlijk werk. Zodat hier gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij zonden verzoent, maar niet van de wereld, maar alleen van zijn volk, van de zijnen. Dat is een belangrijk onderscheid. Natuurlijk is men het onderscheid in de loop der eeuwen kwijtgeraakt. Zo gaan die dingen nou eenmaal. En bovendien, waar het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, heeft men het altijd weggeredeneerd, om de eenvoudige reden dat men belang heeft bij wat hij in het verleden gedaan heeft, en voor zover er vandaag wat gebeuren moet, doen wij het zelf wel. Dat is het eigenlijk. Moet er een koninkrijk komen? Oké. Wij bidden het wel, een koninkrijk komen, maar we regelen het zelf. En traditionele opvattingen van links naar rechts binnen het zogeheten christendom houden altijd in dat wij christenen moeten hier op aarde de condities scheppen voor de komst van Christus. Dat wil zeggen, wij moeten zijn koninkrijk bouwen. Als we het klaar hebben, zeggen we amen, ja kom Heer Jezus, we hebben uw stoel klaargezet. En daarna zingen ze, wij kronen u. Hebben we die nog? Nee, het is allemaal goed bedoeld. Ja, het is heus allemaal goed bedoeld. Maar je raakt je Bijbelse waarheid kwijt. Zie? Want wat hij nu doet, is zijn gemeente verzamelen. En uitdrukkelijk niet zijn koninkrijk openbaren. En hij is degene die niet alleen uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam, maar die ook aan dat volk, aan die kudde, schaapskudde is daar ook een beeld van, aan dat volk, aan die kudde, aan dat huis een werk doet. En dat werk houdt in, althans, zo wordt het bij gelegenheid beschreven, dat hij die gemeente reinigt. Waarvan? Ja, van zonde. Waar anders van? Moet dat dan? Ja, dat moet logischerwijze. En daarmee ben je terug bij, dus ik kom er niet onderuit, daarmee kom je verplicht terecht bij Johannes 13, waar de Heer na de maaltijd, de paasmaaltijd zelf wordt daar wel genoemd, dat was het, maar die wordt niet beschreven. Het begint met na de maaltijd, dat is hoofdstuk 13, na de maaltijd stond hij op van de maaltijd Zoals je ook na de maaltijd de brood nam en de wijn nam. En zo is het na de maaltijd staat. Hè? En daar staat na de maaltijd stond hij op, legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnen doek. Verkleden is sowieso een beeld van dood en opstanding. Het oude afleggen die we aandoen. En omgordde zich met een linnen doek. Linnen is de kleding van de priesters. Want je hebt maar twee soorten kleding. Het was wol of linnen. Dat wil zeggen dierlijk of plantaardig. En dat wol mocht niet. De priesters mochten alleen linnen dragen. Zo sterk dat de term in het Oude Testament luidt de mannen die de linnen lijfrok droegen. Maar de mannen die de linnen lijfrok droegen zijn priesters. Zo heet dat. Nou goed, vandaar dat David een beetje verdacht wordt als hij in een linnen lijfrok rondloopt te huppelen voor de ark uit. Maar het is eigenlijk priesterlijk werk wat hij doet daar dus. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben, maar dat zijn leuke, mooie onderwerpen. Je herkent die dingen dan, hè. Maar goed, hij legde zijn kleding af, omgordde zich met een linnen doek, goot water in een bekken. En het water is een beeld van het woord van God en het bekken is een beeld van het nieuwe verbond. De vorm die het krijgt, had ook een nieuwe zak kunnen zijn, maar dat is onhandig. Dus dat is weer een ander verhaal over nieuwe zakken. Maar het is nu een schaal enzovoort en bekken. En daaruit begint hij de voeten van de discipelen te wassen die er niet om gevraagd hebben. En als er toch iemand iets van zegt, dan is het eer, doe het maar niet. En dat is een goede aanleiding om het zaakje te bespreken, wat er gebeurt. Ik zeg het maar eenvoudig, want het is eenvoudig. De Heer zegt tegen Peter, ja, dat kun je nou wel willen dat ik het niet doe, maar dan hoor je niet bij mij. Zo van, ik doe dat nou eenmaal aan degene die de Vader mij gegeven heeft. Die woorden stammen uit hoofdstuk 17, maar dat is hooguit een uurtje later op diezelfde avond. Nog steeds. Heb je dat? En toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer, dat hoeft niet, want wie eenmaal gereinigd is, heeft niet anders voor nodig dan dat de voeten gewassen worden. Hij was al helemaal gereinigd. En ons wordt dan keurig uitgelegd, dat is bij binnenkomst of voor binnenkomst of wat het maar was. Ik vind het allemaal wel leuk hoor, maar goed. Hij was eenmaal helemaal gereinigd en daarna houdt de Heer het bij, ongevraagd. Nou, dat is wat hij vandaag doet. Men is het kwijtgeraakt, want er heeft ervan gemaakt dat wij elkaar de voeten moeten wassen. En omdat we dat eigenlijk niet willen, doen we het maar letterlijk. Ik zeg die dingen echt heel ongelukkig over, het is cynisch. Ik weet het, maar ik hoop dat ze dan beklijven, weet je wel. Want zo, nee, ook allemaal goed bedoeld, ja. En we zouden dat ook doen. Wij zouden elkaar de zonden vergeven, want de Heer doet dat ook en heeft het gedemonstreerd in de voetwassing. Maar dat betekent dat hij onze voeten reinigt en die van een ander ook. Dat wil zeggen, wij worden onrein doordat wij, ja, ook met schone voeten, maar we lopen vervolgens deze wereld in en we ontkomen niet aan de werking van de zonde. Dat is niet te doen. Ik ga ook niet uitleggen waarom dat is, maar wij ontkomen daar niet aan. Dat is die wereld in het algemeen om ons heen. Dat is de zonde natuur ook in ons. Niet te vergeten, onze wandel levert ons vuile voet op. En wat moet je daaraan doen? Niets. Want daarom hebben wij en daartoe hebben wij iemand die dat doet. Is dat dan niet een erg nederig baantje? Ja, dat staat er allemaal bij. Ja, dat is waar, ja. Het is een dienstwerk. Maar dat is het werk dat de Heer aan ons zou doen. Niet aan de wereld, maar alleen aan zijn volk. En dat onderscheid moet je kennen en herkennen als je je Bijbel leest. De hoge priester is degene die verzoening doet voor de zonden zijn volk. Terug naar het beeld van Grote Verzoendag. De hoge priester, beginnend met de Aaron, de eerste generatie, ging eenmaal per jaar in het heiligdom om de zonden van het volk te verzoenen. Van wie? Nou, niet van de Filistijnen, de Moabieten, de Amalekieten, de wie het allemaal maar waren. Maar alleen van Israël. Officieel de 12 stammen Israëls. En het tegenwoordige werk van Christus is het reinigen van de gemeente. Maar dat is een ongrijpbaar ding. Dat is abstract. zeg ik altijd. Dat is maar theorie. Dat is, ja, dat is wel waar, maar het is het reinigen van de individuele leden van de gemeente. Uiteraard. Want die vormen samen de gemeente. Zijn lichaam, om zo te zeggen. En dat is wat de Heer zou doen. En dat staat hier in verband met het priesterschap van Christus. En dat hij de gemeente reinigt. Ja, ik lees altijd in dat verband. Ik doe het nu dus ook maar even. Zodat u ziet dat het ook elders staat. Ik lees in ieder geval dan in dat verband Efeze hoofdstuk 5. Ik geef me trouwens meteen breng bij een andere uitdrukking. Maar die ga ik alleen maar even noemen. Dat is dan in de aanloop Efeze 5 vers 2. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Let op. Het is ook waar, al zo lief heeft God de wereld gehad. Enzovoort, Johannes 3, vers 16. Maar het gaat hier niet over de wereld. Het gaat over ons. Gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft. Wie? Nou, wij, die geliefde kinderen uit het voorgaande vers. Wedergeboren mensen. En meer specifiek de gelovigen in Efeze. Hij heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons, staat hier, omdat hij zich ook voor de wereld heeft overgegeven. Ik moet u zeggen, ja, dat is te verdedigen, maar het staat nergens zo. Ik heb het tenminste nooit kunnen vinden. Of het zo gezegd kan worden, jawel, maar daar heb ik dan ook geen behoefte aan natuurlijk. Ik zeg gewoon, elke keer als je zoiets leest, dan gaat het over, hij heeft zich voor ons overgegeven. In Galaten 1 heet dat, hij heeft zich voor ons gegeven opdat hij ons trekken zou, 1 vers 4 van Galaten, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En hier staat, hij heeft zich voor ons overgegeven, tot een offer. Maar ja, dat is wat de hoge priester ook doet op de grote verzoendag, dat is een offer. Dat heet een offer. Maar ik sla meteen een bladzijde om. Want daar wordt die draad opgenomen. In vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Christus de gemeente lief gehad heeft. Gaat hij weer. Als hem lief heeft van de wereld gehad. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Hier gaat het over. Hij heeft de gemeente lief gehad. En zichzelf voor haar overgegeven. Met dezelfde uitdrukking dus als uit vers 2. En in vers 2 ging het verder met dat hij voor dat doel een offer heeft gebracht. En hier staat, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende. Het is MBG wat ik nu lees, maar. Haar gereinigd hebbende, wil zeggen, hij is ermee begonnen en doet het nog steeds. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Hebt u nog de opperzaal? Omvat met een linnen doek in priestelijke kleding dus. Nam een schaal, goot daar water in. En ik zei, dat water is een beeld van het woord van God. Ja goed, hier staat het. Hij reinigt zijn gemeente met het bad des waters. Door het woord. Opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, dan lees ik in dat verband ook Titus, hoofdstuk 2, waar staat in vers 14 van hoofdstuk 2 van Titus, over Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, niet uitgebreid overgegeven, maar zonder over dus, gewoon gegeven, maar verder is hetzelfde woord, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zal verlossen van. Nou, dat weet u langzamerhand. Van zonde, verzoening doen voor de zonde des volks, of reinigen van alle ongerechtigheid. En zo heet het hier. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, ons, de gemeente, en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Want dit doet hij niet voor de wereld, maar voor ons. Ijverig in goede werken. En daarna nog een vers. In 3 vers 5, omdat we het hier toch nou voor ons hebben liggen. Hij heeft ons zalig gemaakt, vers 5, naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Gaat om de reinigende werking van Christus ten opzichte van de gemeente. En van hieruit moet ik nu dringend lezen Hebreeën 9, want daar ben je weer bij het priesterschap van Christus. Dat is Hebreeën immers. En daar staat in vers 14... hoeveel te meer dan stieren en bokken in het Oude Testament onder de Aaron, grote zondag. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, verzoening doen voor de zonden des volks. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Precies dezelfde gedachtegang. In Titus 2 heette het: ons verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf en eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. En hier: geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen, ijverig in goede werken, enzovoort. De Bijbelse gedachte is dat in eerste plaats de Oud-Testamentische priesters op een of andere wijze ritueel gereinigd moesten worden, hetzij geheel en al bij hun priesterwijding, hetzij gedeeltelijk bij het vervullen van bepaalde priesterlijke dienst in tabernakel of tempel. Want ze ontkwamen niet aan het wasvat om daar het een en ander te reinigen enzovoorts. En dat is zo omdat wanneer men God wil dienen, moet men rein zijn. Echter niet naar de uitwendige mens, want dat gaat toch voorbij, maar naar de inwendige mens. De Hebreeënbrief zegt ook, ja, die uiterlijke wassingen. Ja, maar het is een beeld van, het gaat om de inwendige mens. En dat betekent in de praktijk dat ons denken, dat ons, het heet gewoon ons geweten trouwens, dat ons hart, dat ons geweten gereinigd wordt van dode werken. Niet ons vlees, want dan zou het niet nodig zijn. Het feit namelijk is dat wij leven in een zondig lichaam per definitie en in een zondige wereld. Dat wordt nog anders, maar dat is de toekomende verlossing. Maar zolang wij hier leven, worden wij dus besmet. Dat wil zeggen, ja, het is Bijbelse woordkeus. Als gewetens gereinigd moeten worden, betekent dat geweten besmet is. Heeft het geweten dan iets verkeerds gedaan? Nee, dat niet. Het lichaam heeft wat verkeerds gedaan. Het vlees. Maar daardoor wordt het geweten besmet. En het vlees wordt niet gereinigd. Dat gebeurt pas bij de toekomende verlossing, aanstelling tot zonen, opname van de gemeente in de praktijk. Wanneer wij een ander lichaam krijgen. Wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet. Want eerder kunnen we ook niet erven immers. Volgens 1 Korinthe 15. Kortom, onze gewetens worden gereinigd. Dat betekent dat terwijl wij in de zonde leven, die uitdrukking is te sterk. Die wordt veel sterker gebruikt dan ik hem bedoel. Maar terwijl wij in deze wereld leven en dus zondigen, terwijl wij dus zonde hebben en opdoen en wat het nou was, is het de Heer die door het bad, door dat water, door zijn woord onze gewetens reinigt. In de zin dus ook van reinhoud. Want dat is de essentie ervan natuurlijk. We zijn helemaal gereinigd. We lopen onreinheid op. De Heer doet dat weg. Dat betekent in de praktijk dat wij ons bewust zijn van dat wij zondigen. Maar dat het ons niet in de weg staat in onze relatie tot de Heer. En dus ook niet in onze relatie tot elkaar. En voor zover wij elkaar de voeten wassen, zou het dus ook zo moeten zijn dat andermans zonde, de zonde van onze broeders en zusters, ons ook niet in de weg staan van onze gemeenschap. Begrijp je me goed? Onze gemeenschap berust niet op het vlees. Dat staat in 2 Korinthe 5. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Betekent onze gemeenschap is niet gebaseerd op uiterlijke dingen. Wij kennen elkaar via onze, ik ben Gloria Gaeter nog altijd dankbaar voor haar mooie uitspraak in de tijd. In het Nederlands was het, het is niet dat we over alles hetzelfde denken, onze overeenstemming, maar ons commitment, onze toewijding aan de Heer die ons bindt. Dat we onze levens aan hem ter beschikking hebben gesteld, dat bindt ons. En tegelijkertijd, maar dat is de negatieve kant, voor zover daarom wat dan markeert aan die toewijding aan hem, krijgen we dus ook problemen met elkaar. Dat scheidt ons, eventueel. En onze toewijding aan hem heet in Hebreeën gewoon toegaan tot de troon der genade. En dat bindt ons. Daarom heet het ook de onderlinge bijeenkomst. Hebreeën 10. Hebben jullie dat nog? Dat is wat ons bindt. En misschien heb ik nu genoeg gezegd. Ik hoop dat u dat allemaal vasthoudt een beetje. Misschien heb ik dat nu genoeg gezegd om alsnog te gaan naar Johannes 1. Dat wil zeggen 1 Johannes 1. Die tekst waarmee ik begon. Maar indien wij, vers 7, in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Punt. Nieuwe kop. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Maar die moesten ze bloemen geven, die man die dat gedaan heeft. He? Ja, dat is echt waar. Dat vind ik heel goed. Want daarmee is het verhaal even af. Daarna doet Johannes zoals altijd een stap terug. Hij begint opnieuw. Dan zegt hij, ja, maar als we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. We hebben wel degelijk zonde, maar onze gewetens worden gereinigd door het priesterlijke, het hoge priesterlijke werk van Christus. Want het werk van de priester, en dus in elk geval het werk van de hoge priester, is het bedienen, mensje en brengen, ter hand nemen, handelen met, het bedienen van het woord van God. Het bewaren van het woord van God. Ik heb het uitgelegd. Ik zeg het nu maar kort. Het priesterlijke huis is de tempel. Maar de tempel is alleen een tempel als daarin de twee stenen tafelen bewaard worden. In de Ark des Verbonds, die weer bewaard wordt in het Heilige der Heiligen, enzovoort. Er zitten er pas lagen omheen, maar essentieel, het binnenste, het centrum, het hart, de essentie is de twee stenen tafel. Dat is symboliek, want er kan niemand bij. Maar het is er wel. En dat wordt daar bewaard en het is de verantwoordelijkheid van de priesters en dus van de hoge priester, want die is het hoofd van dienst. Hebben jullie die nog? Dat is symboliek. In de praktijk functioneerde het ook. Want in de praktijk functioneerde de tempel, zolang hij bestond, als nationaal archief. En dus als opslagplaats, om zo te zeggen, daar werd het woord van God bewaard. In de eerste plaats de Bijbel, uiteraard. En daarna nog een heleboel meer. De bibliotheek. Vandaar dat in de tempel de schriftgeleerden zijn. In Lucas 2 al, weet u wel, waar de Heer Jezus een 12-jarige leeftijd in de tempel in discussie geraakt met de schriftgeleerden van zijn dagen. Later is hij hetzelfde die daar in het tempelgebied predikt. Dat zou daar moeten gebeuren. Bovendien, daar zijn de boeken. De boeken waren er nauwelijks, want ze moesten met de hand geschreven worden. Dat weet u toch? Dat waren heel kostbare dingen. Wat gebeurde dus daar? Dat was het centrum van wetenschap. Zo hoort het ook. Want daar waar men de Heer kent, daar vindt men echte wetenschap. Vandaar vanouds het idee van in een tempel wordt onderwezen, in een kerk, in een klooster wordt onderwezen. En het zijn tegelijkertijd archieven uiteraard, waar kennis verzameld wordt namelijk. Enzovoort. En voor ons als gemeente geldt dat ook. Wij zijn een tempel en dat is niet omdat we het roken, maar het is omdat we het woord van God bewaren. Heb je dat nog? Maar is die dingen kwijtgeraakt, maar dit is de essentie ervan. Hè? Nou goed, en wat de Heer aanlegt doet, is inderdaad dat woord aan ons bedienen. Hoe hij dat doet, ja hoor eens, het is zijn vak. Ambt, oké. Dat is wat het priesterschap is. Zie? Hij zorgt ervoor. Als iemand de waarheid zoekt, laat de Heer zich vinden. stuurt de Heer iemand, of wat dan ook maar, stuurt hij Filippus naar zo'n kamerling ergens in de woestijn, en weet je veel wat, wat hij maar doet. Er zijn verhalen genoeg over. Maar zo gebeurt dat. Als je de waarheid zoekt, kom je die tegen, en dat is niet toevallig, dat is wat de Heer doet, dat is zijn werk. Maar de uitwerking daarvan is dat dat woord onze gewetens reinigt. Omdat het ons onderwijst, namelijk in wie God is, hoe hij werkt, wat hij gedaan heeft, wat hij doen zal en wat hij vandaag doet en wat hij vandaag aan mij doet enzovoorts. En dus heeft dat woord een reinigende werking. Dat is een goede reden voor, maar het is een, dat mensen schrijven daar zulke dikke boeken over en grote bewondering voor dat ze dat kunnen. En als ik het kon, zou ik het niet doen. Ik zou het zonder om mijn tijd vinden. Maar ze schrijven erover hoe het dan zit met de mens. Hè. U weet toch hoe het is. Hoe komt het dat de mens schuldgevoelens heeft en dus een besmet geweten heeft? Dat komt omdat hij een klein stukje waarheid ingebouwd heeft zitten. Dat noemen de Calvinisten het ingeschapen godsbesef. Dat vind ik een mooi term. Met al die ingeschapen godsbesef. Ja, hoe noem je dat anders? De goddelijke vonk in iemand. Kom, dat is niet God in u. Dat is het niet. Het is iets van jezelf, God heeft dat erin geplaatst. Dat is niet God in de mens, dat is het menselijk geweten. Maar dat wordt verontreinigd, dus het begint op te spelen, dan weet je dat je het hebt, als het opspeelt. Je hebt ook mensen, die speelt het nooit op, die worden geacht geen geweten te hebben. Dat heet gewetenloos, staat in je woordenboek, dus komt voor kennelijk. Maar hoe komt dat? Omdat een mens een zondaar is. En dat weten wij omdat je het in de Bijbel leest, maar we lezen eroverheen. Maar er staat dat de mens zondigde en toen werden de mensen gewaar. Wat een aardig woord is. Ze werden gewaar dat zij naakt waren. Dit is de meest plastische manier, denk ik, om te zeggen, zij werden zelfbewust. En zelfbewustzijn, dat is op zichzelf gericht zijn. Nee, het is een zwakke term daarvoor, maar het is het wel. De mensen op zichzelf gericht, ze zijn altijd op zichzelf gericht, ze zijn zelfbewust, maar zelfbewust in de negatieve zin. Je ziet ze denken, word ik gezien, wat vinden de mensen van me? Erkennen ze er wel? En dat soort dingen meer. Hun leven, hun hele handel wordt een theater. Dat is trouwens kenmerk voor alle neurosen. Theatraal gedrag. Maar vooruit. Dat is zelfbewust, maar in een verkeerde, in een negatieve betekenis. Maar dat is wat het is. De mens werd zich zelfbewust. En oh jee, ik zie er niet uit. Ik moet er wat aan doen. En dus kregen we de uitvinding van de vijgenbladeren. Of wat er maar was ook alweer. Maar goed. Maar het is zelfbewust. Daar begint het geweten te werken. En zolang een mens dat niet heeft, niet zelfbewust is, werkt dat geweten ook niet. En vandaar dat je bij kinderen, jonge kinderen, baby's en dan peuters, merk je wanneer dat gaat gebeuren. Op een gegeven moment dan moeten ze ineens kleren aan, dan gaan ze zich schamen enzovoort. Dat betekent dat nou de zonde actief wordt. Checken ze niet op het consultatiebureau, geloof ik. Maar kun je niet afvinken. Dat is wat het is. Zie? Dus dat geweten, daar zitten we mee. Dat veroordeelt ons. En ons als gelovigen al helemaal. Want wij als gelovigen worden geacht een sterk rechtvaardigheidsgevoel te hebben. Een gevoel voor een zondeprobleem dat opgelost moest worden. We hebben dat geaccepteerd. Zo zijn we gelovigen geworden. Maar daarna loop je toch nog rond met schuldgevoelens. En als je dat niet hebt, wordt het je wel aangepraat. Want het is de inhoud van heel wat predikingen. Het doel ook van heel wat prediking. Sterker nog, het hele doel van de verbondstheologie is om de gelovigen alsnog onder de wet te krijgen. En onder de wet leven activeert uiteraard het geweten. Het zondebesef. Zo heet het ook. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Want door de wet is kennis van zonde en je schuldgevoel. Maar door de wet spreekt dus het tegenwoordige werk van Christus tegen, of anders gezegd, het doet het tegenwoordige werk van Christus teniet. En de strekking van de Hebreeënbrief, samengevat, dan hoor je dus van een ander, de strekking van de Hebreeënbrief is precies dit. Het idee is dat zolang men wil leven onder de wetten en vormen, van het oude verbond, werkt het werk van Christus tegen. Want het wekt schuldgevoelens op. De eenvoudige redenering in Hebreeën, die iedereen kan volgen, is deze. Onder de wet, onder het oude verbond, en dus onder het oud-testamentische priesterschap, moest volgens voorschrift elk jaar grote verzoendag gevierd worden. Maar, zegt Hebreeën 10, de eerste verse, in de praktijk, het simpele feit dat men dat elk jaar doet, grote verzoendag vieren, ja, ik weet dat de wet schrijft ervoor, zegt dat het moet. Maar waarom is dat? Het herhalen van grote verzoendag demonstreert, volgens de schrijver van de Hebreeënbrief, en dat was ik niet, het demonstreert dat dus het niet werkt. Want staat er, als het gewerkt zou hebben, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, die offers op grote verzoendag, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Als het gewerkt had, hadden ze daarna nooit meer grote verzoendag gevierd. Heb je dat? En dan staat er, maar nu geschiet hierdoor elke jaar juist een herdenking van de zonden. Het werkt precies verkeerd om. Want in plaats van dat de zonden zouden weggenomen worden, men gereinigd zou worden, worden door het herhalen hiervan elk jaar juist de zonden herdacht of bedacht. Dat is ook zo, ook in het Jodendom is dat zo, want grote verzoendag is op 10 Tisri. Dat was afgelopen week zeker of zo. Nou ja, doet er ook niet toe. Grote verzoendag is op 10 Tisri, 10e van de 7e maand, maar men wordt geacht vanaf het nieuwe kalenderjaar, dat is 1 Tisri, wordt men geacht 10 dagen lang te vasten en de zonde te gedenken. Want ja, je moet wel eerst zonde gedenken, anders hoef je ze ook niet te verzoenen. Dus hoe meer je zonde je gedenkt in die 10 dagen, hoe groter het feest van grote verzoendag. En daar gaat het maar om. En dus herdenking van zonde. Maar het nieuwe verbond zegt, daar zegt de Heer zelf, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Ik zal u rein hart geven, staat in het Oude Testament. En rein geweten dus, enzovoort. Maar ja, als je dan vasthoudt aan de wet, ja, dat werkt averechts, dat gaat dus niet werken. En echt, ik ben van mening, als je echt Bijbelse waarheid wil leren verstaan, dan moet je niet onder de wet blijven leven. Dat gaat niet werken, dat houdt op. Bovendien, als je daarmee stelt onder het Oude Verbond, wat zou de hoge priester van het Nieuwe Verbond aan je willen doen? Dat wil je dan op een gegeven moment niet, dat schuif je dan toch weg. Doe mij maar een Aaron, doe mij maar de wet. Dan zit je dus Melchizedek, Christus dus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, dus feitelijk buiten de deur. Dat is het probleem. Het punt is, de Heer zegt, ik zal uw zonde niet meer gedenken. En het meeste roepen dan spottend meteen achteraan. En daarom doen wij het wel. Maar dat is niet de bedoeling. Integendeel, wij zouden zingen met Johannes de Heer, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, want dit is Paulus inmiddels alweer in Efeze 1, vanaf vers 5 of zo. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, enzovoort. Zie? En dat moet je leren, maar je moet ook leren daaruit te leven. Zo is het nou eenmaal. Maar dat is wat het woord van God op termijn, niet van de een op de andere dag, dat gaat niet lukken. Maar dat is wat het woord van God op termijn aan je doet. Het richt je namelijk niet langer op jezelf. Je hoort dat van mij niet voor het eerst. Nee. Het gaat niet over onszelf. Het gaat over wie de Heer is en wat hij doet. En onderweg verliezen wij de focus op onze eigen omstandigheden, op ons eigen leven. En onderweg zijn wij zelf niet meer belangrijk. En het gaat om wat de Heer doet en dat soort dingen meer. En dan vergeet je al die dingen. Bovendien, je leert dat die oude mens, dat is een tijdelijke zaak. De Heer rekent het toch niet. Dus laat maar zitten. Je komt in vrijmoedigheid tot de Heer en je zegt, hier ben ik, oh God, om uw wil te doen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is naderen tot de troon der genade. En niet komen met, ja, maar ik ben nog zo, ik deug niet en ik doe zoveel verkeerd en dat soort dingen meer. Dat zal hij oplossen. Staat in de Bijbel. Het is een blijde boodschap. Dat is wat hij zou doen. En dan staat hier. Nou neem ik u echt mee aan 1 Johannes 1. Want ik wil het toch eens even gezegd hebben. Dat eerste deel waarvan ik zei, dat is mooi dat er een punt staat onder vers 7 en daarna een nieuwe kop, zo van het einde van de pericoop. Dat waren dus 7 versen. Maar u ziet, althans in mijn Bijbel is het zo, dat de eerste 4 versen ingedeeld zijn als 1 pericoop. En vers 5, 6 en 7 als de volgende. Het zijn dus korte stukjes. Nou kun je bij Johannes wel aan de gang blijven dan hoor. Want dit is wat Johannes doet. Die haalt een onderwerp naar voren, zegt er wat over en hij laat het los. En snijdt hetzelfde onderwerp opnieuw aan en zegt er weer wat over. Met andere woorden. En toch zegt hij hetzelfde. En dat is dus herhaling. Ik beweer dat vers 1 tot en met 4 dezelfde inhoud heeft als vers 5 tot en met 7. Het is gewoon herhaling. En eigenlijk, zo steekt heel het Johannes-evangelie ook in elkaar. Het is alleen maar herhaling. Steeds hetzelfde thema. Met andere namen en andere hoofdfiguren erin enzovoort. Dat blijft hetzelfde. Hier ook. Lees u maar even mee. We krijgen eerst de eerste pericoop. Vers 1 tot en met 4. Hetgeen van den beginne was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Daar staat een paar keer hetzelfde. Want wat onze handen getast hebben en onze ogen aanschouwd hebben en gezien hebben en wat onze oren gehoord hebben, dat is wat van de beginnen was. En de vraag is, wat was er van de beginnen? En het antwoord is, in de beginnen was het woord, hetgeen we voor gehoord hebben, Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. Want het woord was God, dit was in het begin bij God. Punt, nieuwe pericoop. Maar die was wel erg kort. Wat had gekund. Daar in die verse staat gewoon, God is woord, God spreekt. En in het begin van de beginnen, in het begin hebben wij nou eenmaal alleen maar God. En wat doet hij? Hij spreekt. Ja, en door zijn woord schept hij ook. Het een en ander. En maakt hij openbaar. En wat openbaar maakt is licht. Dus woord is ook licht. En zo gaat het in Johannes 1 verder. Hè? In het woord was het licht der mensen. Enzovoort. En toen kwam Johannes van het licht te getuigen. En wat het maar was. Maar zo gaat hij daar verder. Hier gaat het gewoon over hetgeen van de beginnen was. Dat is het woord van God. Vanaf Genesis 1... Dat verkondigen wij u. Ik ben in vers 3. Vers 2 staat tussen haakjes in mijn Bijbel. Ik sla het automatisch even over. Hetgeen van de beginnen was. Vers 3. Verkondigen wij u. Waarbij dat woord expliciet genoemd wordt aan het eind van vers 1. En hij noemt het woord des levens. En in vers 2 ligt hij de begrip leven toe. In Johannes 1 doet hij dat trouwens ook. Het woord was het leven was het licht der mensen, enzovoort. Want het leven is geopenbaard. Hij had ook kunnen staan, want het woord is geopenbaard. Want het is hetzelfde, het is het woord des levens. En anders zeggen we, het is het levende woord. Het leven is geopenbaard en we hebben het gezien, enzovoort. Het eeuwig leven namelijk, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard, vers 2. Dat is dus de opgestane Christus, logische wijze. Want vanaf den beginnen is de komst van de Messias aangekondigd en die is verschenen. In Johannes heet dat trouwens, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, want dat is wat het betekent. En ik heb wel eens als uitgelegd, ook hier, dat gaat niet over zijn geboorte, maar het gaat over de opstanding. Hè? Het woord is vervuld geworden en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard enzovoort. Nou goed, dat is wat hier ook staat. Maar de essentie van vers 1 tot en met 4 is, wij prediken die oude boodschap, wij zijn geen nieuwlichters, wij prediken gewoon het woord van God dat van de beginnen was. En het doel daarvan is, vers 4, het doel is, opdat uw blijdschap vervuld zij. Heb je die? Het is ook een blijde boodschap bij gelegenheid, dus vooruit. Wij prediken dat woord van God, want daar word je blij van. Oké. Tweede deel, vanaf vers 5. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Maar dat is vers 1 weer, hè? Hetgeen wij gehoord hebben. Wat houdt het dan in, die boodschap die wij prediken, die van de beginnen was, dat God licht is? Ja, dat laat zich raden. De eerste keer dat je in de Bijbel leest dat God wat zei. Wat zei hij toen? Toen zei hij, er zij licht. Toch? En Paulus haalt het aan in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in ons uitgeschenen met dat licht. Dat is het woord, ja. Dit is dus de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God licht is, want het een, dat bestaat helemaal niet, hè. Dat God licht is en dus gans geen duisternis in hem is. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Want dat licht brengt verbinding, gemeenschap. Zonder licht zien we elkaar niet. Sowieso. Bovendien een beetje verbinding tegenwoordig gaat met die lichtleiding. Hoe heet dat? Glasvezel. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik versta jullie. Jullie worden een beetje doof langzaam. Die glasvezels, ja. Precies. Firewire. En hoe dat maar heet, mag licht door een kabeltje. Lichtverbinding. Nee, toch. Licht brengt gemeenschap. Hè? Nee. Die woorden die ik nou sta te lezen, kan ik ook niet lezen als licht hieruit is. Je moet licht hebben, anders er is er niks. Dan heb je nergens deel aan, dan moet je op de tas doorleven. Wordt de wereld klein en wat dan ook. Licht. Woord. God is woord. God is licht. En daarmee leven, want leven is gemeenschap. En gemeenschap is licht. En dus staat er, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En dat we dus on speaking terms zijn, zijn woord ontvangen. En met hem spreken, zijn woord ook lezen enzovoort. En wanneer wij daar zeggen dat we daarin wandelen, maar in de praktijk wandelen wij in duisternis, onwetendheid, zo liegen wij en doen dus de waarheid niet. Dat wil zeggen, er staat niet, dan kennen wij de waarheid niet, er staat dan doen wij de waarheid niet. Volstrekt, maar dan ook volstrekt praktisch, hè. Maar indien wij wel in het licht wandelen, dat is dus in zijn woord, dat van de beginnen was. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is. Zo hebben wij logischerwijze gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, wij als gelovigen met elkaar in het licht. Maar ook in gemeenschap uiteraard met de Heer. Zie? En in die situatie, waarin wij in het licht wandelen, reinigt ons van alle zonden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Waarna je natuurlijk eerst moet weten dat bloed staat voor leven. Levend bloed reinigt nou eenmaal, voedt ook, reinigt, voedt aan en voedt af. Heet dat? Dat is biologie. Ga ik verder niet uitleggen, dat moet je maar een keer geleerd hebben. Bloed is bloed. Zolang het doet wat het doen moet, namelijk aanvoeren en afvoeren, namelijk alles wat onrein is in het lichaam afvoeren. Dat is wat bloed doet, dat is de reinigende werking van bloed. Maar bloed is leven. En dit is het bloed van een lam staande als geslacht. De opgewekte Christus namelijk, dat bloed is het. Zijn leven in ons en dus zijn werk, bloed is actief. Ze hebben mij ooit uitgelegd. Bloed is een orgaan. Maar ja, het beweegt. Het legt de weg af. En zo doet het ook zijn werk. Maar bloed is actief. leven. De levende God is niet maar een God die bestaat. Dat zou een pleonasme zijn. De levende God is een God die wat doet. En een levende heiland, die doet iets. En daarna ben je terecht bij de bekende vraag, wat doet God dan vandaag? En dan komt mijn bekende antwoord, ja, als het gaat over het tegenwoordige leven van Christus, vergeet het maar, dat weet niemand. Alles weggeredeneerd. Want het mogen dan zo zijn, ik ga er niet op in, dus hang maar aan die woorden verder niet op, het mogen dan zo zijn dat we eenmaal gereinigd zijn doordat de Heer zijn bloed stortte, maar daarmee kwijtraakte aan het kruis van Golgotha en dus stierf. Het neemt niet weg dat hier daar niet over gesproken wordt, hier wordt gesproken over de levende, actief werkende Christus die het werk doet aan ons, zolang wij ons aan hem blootstellen. Dat wil zeggen, in zijn licht wandelen. En dus in zijn woord en na zijn woord. Dan doet dat woord zijn werk. Maar ja, dat staat in Efeze 5. Ik heb het niet voor niks net gelezen. Hij zal de gemeente reinigen door het bad des waters, door het woord. Een ander begrip voor woord is waarheid, licht. Al wat openbaar maken is licht. Dat staat trouwens ook in Efeze 5. Doe maar. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, dan ontmoeten wij elkaar, daar vinden wij elkaar. De Hebreeënbrief zegt, als wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, ontmoeten we elkaar daar, daarom heet het onze onderlinge bijeenkomst. En Gloria Gaeta zegt, het is ons commitment, onze toewijding aan hem, daar ontmoeten we elkaar. En het enige wat werkt. Daar is gemeenschap. Al het andere is onzin. En in die positie, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons, niet heeft ons ooit gereinigd, of zal ons reinigen, maar reinigt ons, over de tegenwoordige tijd, blijf bezig, reinigt ons van alle zonde. Maar zonde in het enkelvoud wil zeggen dat het in modern Nederlands moet zijn van elke zonde. Wat het ook is. Dat is wat de Heer aan ons zou doen. Kijk, en nou raken wij dus in de problemen. Want er zijn mensen die het verkeerd gelezen hebben. Vooral in het noorden. Daar weten ze Noordse broeders. Bij gelegenheid. Die lezen hem alsof wij gereinigd worden van elke zonde. Zodanig dat wij niet meer zondigen. En dat het werk van Christus aan ons is te voorkomen dat wij zondigen. En men beschouwt dat als heiliging.
Wie zegt dat die zonde zonde is?
Het is niet waar en staat er ook niet. Daarom zegt het volgende vers. Maar ja, de apostel wacht daar dus even mee, want het verhaal was al af. En nou zegt hij, ja, maar indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo van het was toch allemaal weg. Nee, wij zondigen ook nu. Is ook niet aan te ontkomen. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Je zou misschien nog verwachten dat de apostel gaat uitleggen welke zonden dat dan al zouden kunnen zijn. Maar hij gaat het niet overdrijven en ik ga er ook niet aan beginnen, maar het is nou helemaal zo. Je ontkomt daar domweg niet aan. En dus, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, verleiden we onszelf. Dat is één. We hebben ze wel. Maar zo van, indien wij zeggen dat wij geen vuile voeten hebben, dan liegen wij. Maar er is iemand die onze voeten wast. Je hoeft je er dus geen zorgen over te maken. Dat is zijn werk. Zie? En als je dan zegt, zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, dan heb ik er vrede mee dat u een tekst uit zijn verband rukt. Maar toe maar. Hoe hij dat doet, ja, hij doet het. See? Ik ga me er ook niet mee bemoeien, het lijkt me trouwens gevaarlijk als je dat onder woorden gaat brengen, hoe dat werkt enzovoort. Er zijn altijd mensen die het gaan nadoen, gaan namaken enzovoort. Ik ben daar niet van, de Heer zou dat doen en hij doet het. Ik kan het u verzekeren, dit is wat hij doet. Ja. En dan, waar de apostel, daar komt hij, waar de apostel ons nu in vers 8 ineens schuldgevoel, schuldbesef is het betere woord. Schuldbesef aanpraat, gevoel dat is zo vaag. Schuldbesef aanpraat door te zeggen, ja, maar jullie hebben wel zonde hoor. We worden op dat moment onze gewetens belast. Oh ja, we zijn zondig. Wat is het dan? En we zijn ineens weer bezig met onze zonde op te sporen. Welke zijn het dan? Enzovoort. Of er wordt iets bovengehaald wat we vergeten waren. Enzovoort. En dan is het er weer. En al dat soort zaken. Dat is wat Johannes doet als hij zegt, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar als je zonde besef hebt, ja, in de psychologie heet het toch een schuldbesef, schuldgevoel. Dan is de vraag hoe je daar dan af kunt komen, voor zover dat al kan. Velen komen er nooit af. Ja, velen hebben ook smetvrees en dat is ongeveer hetzelfde. Ik ken u gelukkig niet goed genoeg om me nou gehinderd te voelen door deze uitspraak. Maar ja, smetvrees, dat in wezen is dat iets van, ik weet dat ik iets fout heb aan mijn schuld heb en ik kan er niet afkomen. En dan mijn handen wassen. En dat is het. Maar hoe kom je daar eventueel vanaf, voor zover mogelijk, volgens de psychologie dan, vooruit? Door je zonde te beleiden. Heb je iemand iets ten opzichte van iemand iets verkeerds gedaan? De enige manier is om het hardop te erkennen, eventueel vergeving te vragen of wat dan ook maar. Maar is de erkenning van die dingen, dat is de enige manier, dan heeft het geweten zijn werk gedaan namelijk, enzovoorts. Alleen je bent er daar niet mee, want daarna komt de volgende en de volgende en de volgende en de volgende en de volgende. Want ja, als je één keer begint met je individuele, je specifieke, je particuliere, particular bedoel ik eigenlijk, zonde te beleiden, ja, vroeg of laat kom je erachter dat je nog wat vergeten was. En dan moet je weer aan het werk. Maar het is de enige manier. Als er een manier is, is het dat. Als je problemen hebt met andere mensen, een vete in de familie of zo, een beetje veel dan, of gewoon een slepend conflict of waarom dan ook, erken je schuld. Dat is de enige manier om dat te doen. En als je denkt dat je schuldig staat tegenover de Heer, ja, dan mag je, Godzijdank, dan mag je dat beleiden. En als ik het altijd toe mag voegen, ik zal het maar doen. Als je het niet zeker weet, of doe het dan maar. Dat is niet verkeerd, dat is heel goed. Zie. Maar ik roep er wel achteraan dat je er geen gewoonte van moet maken. En niet denken dat je elke dag dat moet doen. Want daar word je pas echt overspannen van. Hoor. Dan moet je elke dag je zonde bedenken. Moet je een lijstje maken, de hele dag bijhouden. Wat je elke avond dan voor het slapen gaan weer... Nee, ik probeer er niet mee te spotten. Ik probeer alleen u duidelijk te maken dat je daar dagwerk van hebt dan. En hoe weet je of iets zondig is en dat je het beleiden moet dus. Dan heb je nog een wet nodig ook.
Johannes zegt ook dat je dan geen vrijmoedigheid meer met God hebt.
Die raak je dan kwijt, ja. Dan raak je je vrijmoedigheid daar die ik kwijt. Want als je naar de Heer moet, dan moet je... Oh nee, ik moet eerst mijn reisje nog afwerken. Ik moet eerst mijn zonde nog beleiden. En dan zijn we die lezen vers 9 dus in de zin van slechts indien wij onze zonden beleiden. Maar dat staat er niet. En indien betekent dus in dat geval, in geval dat, kan ook. Dat wil zeggen, je mag het doen. Dat vind ik een gereden vraag, want als je net leerstellig ontvangen hebt, geleerd hebt, de Heer heeft ze weggedaan en hij doet ze weg en hij rekent ze niet toe. Hoezo zouden wij dan bij hem aankomen en zeggen, Heer, ik heb gezondigd. En dan zegt Johannes, doe dat maar. Ja, dat is goed. Maar, dat is goed. Maar lees wat er dan verder staat. En als ik die teksten lees, schieten altijd de woorden van mijn vader mij te binnen. Ik hou het ook maar zo. Want ja, ik ben zo blij dat ik die dingen toch echt geleerd heb van huis uit. Hoewel het niet makkelijk was, maar het is me wel verteld. Dan staat er, indien wij onze zonden beleiden, in geval, want er staat niet dat het moet, maar indien wij dat doen, en u vraagt waarom zou ik het doen, en dan zeg ik, nou, als je in de weg zit, moet je het doen. Dan komen we op terug. Indien wij onze zonden beleiden, hij is, en dan zei mijn vader glashard, dan zei hij, er staat niet, hij is genadig en barmhartig dat hij onze zonden vergeven. En soms deed hij het gewoon zo, dan las hij, indien wij onze zonden beleiden, hij is genadig en barmhartig dat hij onze zonden vergeven. En dan keek hij dus aan hem. Nee, maar dat staat er niet. En dat staat er ook niet. Er staat, dan is hij getrouw en rechtvaardig. En dan consequent, hè? Getrouw waaraan? Want trouw is ergens aan, toch? Nou ja, dan weet je het antwoord. We kwamen uit Hebreeën 2, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen. En een paar versen verder, maar toen was het inmiddels hoofdstuk 3, staat er dan dat hij getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Dus indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw aan degene die hem heeft aangesteld. Ja, als hoge priester, maar die termen worden alleen maar gebruikt in de Hebreeënbrief. Dus hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En rechtvaardig, want het is op grond van het recht. En dat recht houdt in dat inderdaad de zonden der wereld in het algemeen zijn weggedaan. En dat wij als wedergeborenen gesteld zijn in de dienst van God, om God te dienen. En daartoe is het recht dat al wat ons daarbij zou hinderen, van Gods wegen, in wiens dienst wij geplaatst worden, zou worden weggedaan. Of zoals mijn vader dan weer zei, ja, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Op rechtvaardige gronden. En dus heet het, wij dan, dat het heet, hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Laatste vers van hoofdstuk 4 van Romeinen. En dan volgende vers, dat is 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En nog iets verder in Romeinen 5. Maar ik kan het niet meer opzoeken, daarvoor is het te laat. Maar iets verder in Romeinen 5 staat, ja, als wij dan al met God verzoend zijn geworden doorheen de dood zijn zoons, de dood er ook dan in, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu we met God verzoend zijn? De vraag is naar het tegenwoordige werk van Christus. En ja, daar blijft mijn antwoord schuldig natuurlijk, want dat is weggeredeneerd, hè. Wat denkt u dat hij nu voor ons doet? Hij bewaart ons voor de toorn die over, van Gods wegen over de hele zondige wereld komt. Romeinen 1, vanaf vers 18, enzovoort. Hij trekt ons daaruit, uit die duisternis waarin de wereld verkeert. En hij plaatst ons in het licht. En wanneer we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Loop je toch met schuld? Nou ja, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat hij doet. Dat is zijn tegenwoordige werk. Begrijp me goed. Zijn tegenwoordige werk is zijn woord aan ons te bedienen. Maar zijn woord is zijn leven. Dat wil zeggen, hij dient ons zijn woord en daarmee zijn leven toe. En daarmee zijn bloed. Maar zo heet het op weer een andere plek, maar wel bij Johannes. Dat wij zijn bloed zouden drinken, zijn vlees zouden eten, want zijn bloed is waarlijk spijs, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Wat de Heer aan ons doet nu. En ja, de enige manier waarop hij dat doet, althans voor zover ik het in de Bijbel lees, is via zijn woord. Maar u weet wat men daarmee gedaan heeft. Je hebt een paar teksten nodig, Johannes 3 vers 16, onze liefde heeft God de wereld gehad. En dat was het dan ongeveer wel, en dan gaat de Bijbel dicht. En dan beginnen we zelf een gemeente te bouwen beginnen we zelf een gemeente te verzamelen voor zijn naam uit de heidenen. Beginnen we zelf een koninkrijk te openbaren. Beginnen we zelf elkaar schuld aan te praten en dan te zeggen dat we ons moeten reinigen. Want een ieder die deze hoop op hen heeft, moet zich reinigen van alle ongerechtigen. Dat staat er niet, maar zo leest men hem. Ook Johannes trouwens. 1 Johannes 3, precies. En zo verder. En men is die dingen kwijt, maar ik druk u op het hart. Dit is wat de Heer doet. Het enige wat ik er nog aan toe moet voegen, maar dat doe ik altijd en dus nu ook. Als je echt het accepteert dat de Heer je reinigt van je zonde, maar je blijft met die schuld zitten en met wellicht een gewoonte om je zonden te gedenken, waarvan Hebreeën dus zei, dat was niet de bedoeling, daarom vieren we ook geen Yom Kippur, geen grote verzoendag meer, enzovoorts, wij niet. Als je daar problemen mee hebt voor jezelf, dat is een gevoelsmatige aangelegenheid, dan lijkt het mij dat het een goede gewoonte is om de Heer te danken voor wat hij je gegeven heeft. Voor de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, namelijk de rijkdom zijner genade. Ook daar zei mijn vader wat over, dus Efeze 1. Naar de rijkdom zijn de genade en de zij erachteraan, maar niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Dat staat er niet. Er staat naar de rijkdom van zijn genade. En daar blijft hij bij, daar leven wij aan. Dus dat is een reden om te danken dat we niet elke dag onze zonde hoeven te gedenken en te belijden. Dat is zo. En daarna, ja, die vuile voeten die blijven, die loop je altijd weer op. Maar je hebt er geen omkijken naar. Dat is niet de bedoeling. Het is gedaan. Dat is verleden tijd. Dat is niet meer aan de orde. En als u dan denkt, dus dan maakt het ook verder allemaal niet meer uit. Dan moet ik eerst zeggen, ja dat is zo. Dat maakt verder allemaal niet meer uit. En dan komt er een hele poos niks. En daarna komen we bij een heel ander onderwerp. Namelijk, hij reinigt ons opdat wij hem zouden dienen. En met hetzelfde cynisme waarmee ik dikwijls spreek, zeg ik dan, en als je toch niet van plan was hem te dienen, waarom zou hij dan je voeten reinigen? En als je toch niet van plan was hem te dienen, waarom zou hij dan zijn woord aan je bedienen? En dat verklaart waarom zoveel gelovigen zo weinig bijbelkennis hebben. Het interesseert ze ook helemaal niet. Maar ze waren ook niet van plan de Heer te gaan dienen. Ik heb er zelfs gekend, die draaien het zelfs om. Die zijn blij met al hun tekortkomingen en hun besmettingen, want daardoor hoeven ze de Heer niet te dienen. Daar deugen ze dan niet voor, zeggen ze. Hoogmoedig van nederigheid, zegt mijn vader dan. Ja. Hoogmoedig van nederigheid. Ja. Nee, ik deug daar niet voor. Daar kom ik niet voor in aanmerking. Ja, daar kom je wel. Echt wel. Maar de route loopt via zijn woord. Dat woord zou in onze harten geplant worden. Het zou bewerken een vernieuwing van denken. Ongemerkt ben ik in Romeinen 12. Wij zouden beginnen namelijk, zondigen wel, met vuile voeten, in volle zicht, zouden beginnen met onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. En dan heeft hij een plus. Ja, het klinkt oneerbiedig, maar dat, integendeel. Ik bedoel dat juist met alle eerbied, dat is wat hij doet. Want daarom, op grond daarvan dat wij ons lichaam stellen tot levend heilig, God en welbehagelijk offer, verandert hij ons door de vernieuwing van ons denken. Dat gebeurt door zijn woord, logischerwijze. Je gedachten veranderen, je gedachten richten. Ik zei, mens is niet vrij om te denken wat hij wil. Maar binnen bepaalde grenzen wel. Maar als die gedachten gestuurd zouden moeten worden, gebeurt het door onderwijs. Dat is de zin van onderwijs. Die gedachten op orde krijgen. Er structuur in aanbrengen. En te weten welke kant je wel op moet en niet. In je denken. En daarna ook in je praktische leven enzovoorts. Dat volgt pas op dat we onze lichamen stellen tot levend heilig offer. Of met de woorden uit de Hebreeënbrief. Dat volgt op dat wij met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En daar onszelf offeren, aanbieden namelijk aan de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek enzovoort. En daarna doet hij zijn werk in ons, verandert ons in ons denken. En daarna leren we in de praktijk van onze levens te verstaan welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dat stond er dan ook nog in Romeinen 12 achteraan. Heb je dat? Zo zit dat. De zonde, je moet er geen probleem van maken. God lost dat probleem voor hem op. En tekortkomingen, dat wil zeggen, zonde, indien wij zeggen dat we niet hebben, dan liegen wij. Nee, ze zijn er wel. Maar voor zover ze onze dienst aan de Heer in de weg staan, neemt hij het weg. Dat is wat hij beloofd heeft. Dat is die hoge priester. Wij zouden zijn stem horen en we zouden hem volgen. En hij roept ons bij namen enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Maar de consequentie is, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dan blijft het oude verhaal. Of je dient de zonde. Dit is Romeinen 6. Je dient of de zonde of de Heer. De gerechtigheid heet het dan. Zie? En je zijn met twee heren. En je dient of de een of de ander. Want dienen ga je toch. Slaven, dienstknechten blijven wij. Maar we zijn van de ene vrijgemaakt. Omdat we de andere zouden dienen. En hij maak ons daartoe bekwaam, want onze bekwaamheid, zal ik er nog één noemen dan, 2 Korinthe 3, geloof ik. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Nou ja, dat is ook Hebreeën, nieuwe verbond. Dienaar te zijn van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat hij aan ons doet, hij reinigt ons zoals hij rein is. En in die situatie, daar zijn wij één in Christus. Ook in de praktijk van onze levens, in onze gemeenschappelijke toewijding aan hem. Maar het wordt bewerkstelligd alleen maar door zijn woord. Nou ja, en door zijn geest. Want het zijn maar niet de zwarte lettertjes, hè. Het is meer dan dat. Het is de Heer zelf die door het woord tot ons spreekt en deze dingen aan ons schrijft, opdat onze blijdschap vervuld zou worden en opdat wij, dat is de rest van de brief, zouden leven in gemeenschap met elkander. En elkaar zouden liefhebben, elkaar zouden dienen, gezamenlijk de Heer zouden dienen. Dat is de strekking van deze eerste Johannesbrief. Nou ja, van de tweede en derde feitelijk ook. Zie? Maar het begint hiermee. Met het is het woord reinigt ons, doet ons in het licht wandelen en daarmee leren we het woord lief hebben. En waar we het woord lief hebben, hebben wij elkander lief, hebben wij gemeenschap met elkander en dienen wij de Heer en openbaren wij zijn leven. We zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen uit uw woord. Dat u het bent die van de beginnen gesproken heeft. En dat u door uw woord ons verlost uit een duistere wereld. Want dat woord geeft licht en schijnt in onze harten. Wij danken u dat u ons hebt wedergeboren. Door dit zaad der wedergeboorte tot een levende hoop. Dat wij tot kinderen Gods gemaakt zijn. En daarmee tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u ook dat u ons daarmee bekwaam maakt en houdt voor de dienst aan u. Dat u ons daadwerkelijk niet alleen onttrekt aan de onwetendheid van deze duistere wereld, maar dat u ons ook onttrekt aan de invloed van de zonde, de macht, de heerschappij van de zonde over ons, zodanig dat we niet die zonde of die wet zouden dienen, maar u zouden kunnen dienen in alle vrijheid en vrijmoedigheid. We danken u daarom dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Tot uw troon. Onszelf, ons lichaam, onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. In het besef dat u dan onze handen vult en ons wat te doen geeft. Maar ook in het besef dat u ons reinigt en heiligt, ons bekwaamt om dienaren te zijn, om vervolgens ook bekwaam te zijn tot die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we hier mochten zijn en ons onder dat woord mochten stellen. En vragen u, plant u dat woord in onze harten, het woord des levens, opdat het onze zielen zou zalig maken en ons tot alle goed werk volmaaktelijk zou toerusten op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.